Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
People come up to me and they'd be like, you're gonna just like do a show with like all the albums in it. And I was like, yeah, it's gonna be called the Eras Tour. See you there.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Ze is de meest gestreamde vrouwelijke artiest. Ze verkocht meer dan 200 miljoen platen. Ze heeft bijna 500 miljoen volgers en ze won zo'n beetje alle belangrijke prijzen die er te winnen zijn. Singer-songwriter Taylor Swift breekt record na record en dat doet ze op geheel eigen wijze. Ze schrijft haar nummers zelf, ze springt moeiteloos van het ene muziekgenre naar het andere en ze weet als geen ander hoe je via social media een hyperintiem parallel universum voor je fans kunt creëren. Nu haar concertregistratiefilm Taylor Swift de Eras Tour volle en vooral uitzinnige zalen trekt, rijst de vraag, wat doet deze vrouw nou zo goed en zo slim dat ze de absolute top van de muziekindustrie heeft bereikt? En hoe ziet het universum van trouwe Swiftie-fans eruit? Wat zegt de ongekende aantrekkingskracht van dit popculturele icoon over ons en over deze tijd? Nou, daarover ga ik vandaag praten met twee muziekjournalisten, namelijk Pablo Cabenda. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Else Grefte. En aangesloten is ook schrijver en wandelende Taylor Swift, encyclopedie en Super Swiftie, denk ik. Hanna Barefoot. Welkom, Hanna. Nou, Els, ik begin even met jou, want jij hebt voor de Volkskrant een stuk geschreven over deze concertregistratiefilm die nu in de bioscopen draait. Waar ben jij geweest en wat heb jij daar meegemaakt?
Ik ben in de Pathé bij Arena geweest in Amsterdam. Want dat was een bioscoop die groots uitpakte met allerlei Taylor Swift versieringen. En die draaide meteen de vrijdag dat hij in première ging. Eigenlijk in verschillende zalen die film, omdat er ook zoveel vraag was naar de tickets. Nou, ik zag daar fans natuurlijk. Veel fans. Veelal ook jonge fans die voor wie misschien een concertkaartje te duur is. Ja. Maar voor wie zo'n film dan een stuk toegankelijker is. En nou, al die fans die waren zo uitzinnig en zo lief ook. Meteen de eerste fan die ik aansprak zei meteen, oh, ben je hier alleen? Kom naast me zitten, joh. Ik leg je alles uit. Dus ik heb ook 3 uur lang Taylor Swift college gehad tijdens de film.
Heel goed.
Dat was heel leuk. En ook, nou ja, uit alles bleek gewoon ontzettende liefheid van de fandom. Bijvoorbeeld heel veel mensen wilden opstaan om te dansen en te zingen. Alleen ze waren zich zo bewust voor dat ze dan het zicht zouden blokkeren voor mensen die wel wilden zitten. Dat ze expres zo aan de zijkant van de zaal gingen staan, zodat ze niemand blokkeerden. En er werden vriendschapsarmbandjes uitgewisseld, wat ook een heel groot ding is in het Taylor Swift fandom.
Ja.
Ben ik dus achtergekomen.
Ja, daar heb ik ook over gelezen, ja. Ja, en ik las over de uitzinnigheid. Ik las ook over eigenlijk hoe fantastisch het geluid was.
Ja, klopt. Het was echt heel goed. Ja, je merkte gewoon in alles dat er zoveel geld in deze film zat. Het is echt uitzinnig geproduceerd. Heel mooi gedaan. Heel mooi gefilmd. Fantastische kwaliteit geluid. Ja, echt super.
Want Hanna, jij bent ook al. Ja. Wanneer ben jij geweest? Waar ben je naartoe gegaan?
Ik was dus, ik kon die vrijdag niet. Ik kon die première dag niet. En dat was jammer. Dus ik was op zondagavond, 2 dagen later. Dus mijn zaal was minder uitzinnig, ook half gevuld. Ik was bij in Pathé de Munt. Maar dat hele lieve herken ik wel. Dus wij zaten klaar met onze friendship bracelet. Dat was een beetje
zijn rustig. Wij? Met die
ik was met mijn vriendin. Dat was haar tweede keer, want die was ook vrijdag. En nog weer een vriendin van ons. En het was ook haar tweede keer. Dus ik was met twee, die waren al in Tuschinski geweest op vrijdag. En daar hadden ze al op het podium gestaan. En toen kwam ik nog een keertje. Maar ik herken wel dat hele lieve. Want er kwam voor de film kwam er een meisje die had geplastificeerde tickets gemaakt. Dus dan zo'n Eras Tour plaatje. En dan had ze helemaal geplastificeerd. En iedereen kreeg zo'n ticket. Dus toen waren wij meteen, oeh, maar wij hebben bracelets. Dus toen kreeg zij een bracelet van ons. Maar het was heel rustig. En wat ik ook heel grappig vind, op TikTok heb je nu 2 soorten TikToks over dus de Era Tour film. En de ene zie je dus al die uitzinnige fans en aan het dansen en in een grote kring. En de ander, dat zijn een beetje grappige TikToks, zijn mensen in een lege zaal. Dus die daar komen van, er is letterlijk een TikTok die gaat, zo zijn 2 meisjes, where are the friendship bracelets? Where is everyone? Dus het is een soort van, je kan het allebei krijgen. Inmiddels is het ook allebei een narratief van gemaakt. En voelt het allebei ook van, nou, ik heb iets, ik heb of leeg of vol, maar ik heb iets gekregen wat anderen ook hebben gekregen. Ja, ja. Dus je voelt je altijd verbonden.
En ik hoor, bij Galit en Sophie was dit ook een onderwerp vorige week. En daar beschreef programmamaker Anne Fleur Schipper de concertfilm als een religieuze ervaring. En dat is niet de eerste keer dat ik dat lees over Taylor Swift in een essay in de New York Times van Taffy Brodesser-Eckner. Vertel ik later nog even meer over, maar dat is een essay van bijna 8000 woorden over Taylor Swift. Daar heeft ze het dus ook over dit concert. En dan zegt ze, the mood was solemn, spiritual even. I have prayed at dawn at the Temple Mount. I've stood among quivering supplicants at the graves of biblical forefathers. I've walked in trembling silence as I entered farther and farther into the inner sanctums of the Vatican. This was like that, except for girls. Ja. Ja. Deel jij dat gevoel en is het alleen voor meisjes?
Ik snap wel wat ze zegt. Ja, zij had het dan ook echt over haar. Zij is naar het echte concert geweest.
Klopt.
En dan en heb je de film en dan heb je natuurlijk nog fanparties ook. Ben ik ook wel eens geweest. Dan ga je gewoon muziek luisteren in een zaal. Dat klinkt een beetje raar, maar dat was ook. Dat is dan ook allemaal dezelfde religieusachtige ervaring.
Ja.
En dat zit hem denk ik in het sociale aspect. De kerk of de moskee of die synagoge doe je ook samen.
Ja.
Het zit hem in de rituelen die er omheen zitten. Fans hebben allerlei rituelen gecreëerd, zowel bij het concert als de film. Shout-outs, klapjes, dansjes die op precies het goede moment uitgevoerd worden.
Merkte
die
jij dat
samen
ook, Els?
Ja, heel erg. Ja? Ja, ik zat regelmatig verbaasd om me heen te kijken. Oh, iedereen doet nu dit. Oh, shit.
Ja. Ik was ook te laat met een klapje, hoor. Dus had mijn vriendin zo klep in mijn gezicht. En ik zei, oh, shit. Ah, ze had het
maar
toch zo
is
gezegd.
Dat dan, is het gewoon iets, zijn dat dingetjes die gewoon door de fans gewoon verzonnen worden?
Ja,
of geeft Taylor daar een soort van...
Nee, dat komt echt. Dat ontstaat. En ik was dus ook heel benieuwd. Ik kijk er ook altijd een beetje antropologisch naar. Al die shout-outs bij de concerttour, bijvoorbeeld bij het nummertje Delicate, roepen we 1, 2, 3, let's go big. 1, 2, 3, het komt dan weer uit een TikTok van een meisje die dat in de slaapkamer zong en gefilmd werd door iemand anders. Die zijn allemaal ontstaan. Maar ik was heel benieuwd, welke rituelen gaan er nog voor de film ontstaan? En op een vrijdag kan je dat nog niet zien. Weet je, we hebben nog niet bij elkaar gezien wat
natuurlijk
we doen.
Ja.
Nee. En inmiddels zijn er ook specifieke filmrituelen ontstaan. Er is een soort hondendans bij het nummer Willow.
Ja.
Die nu ook bij de aftiteling wel eens wordt gedaan. Dan gaan mensen in een soort kring. Dat is nu dan gekomen. Dus in die zin zou ik volgende week ook nog een keer willen. Om dan daar rituelen te doen. En ja, dat religieuze zit hem denk ik ook in de euforie van toch het samen dat doen met vreemden die je helemaal niet kent. Wat jij ook vertelde. Je gaat naast de meisjes zitten. Je bent meteen welkom.
Ja.
Zoals je hoopt dat het ook in de kerk of dus waar dan ook gebeurt. En ja, je wordt meteen meegesleurd.
Ja, precies. Ja, ik ken het een beetje van Britney Spears fans of een Free Britney beweging, zeg maar. Dat ik ook dacht, oh, hier wil ik gewoon onderdeel van zijn. Dit is de gezelligste, leukste plek om te zijn. En zo klinkt dit eigenlijk ook. Als een soort universum waarin mensen wederkerig zijn naar elkaar. En respect hebben voor elkaar. En met z'n allen dezelfde waarden nadragen, namelijk dat Taylor Swift de grootste ster op aarde is, toch?
Ja,
een hartstikke goed idee.
Maar, en Pablo, voor iedereen die onder een steen heeft geleefd zonder internetbereik, zonder vrienden, zonder ook maar één contact met de buitenwereld. Wie is Taylor Swift? Wat zou je
Taylor
zeggen?
Swift? Ja. Nou, Taylor Swift is, dat kan wel zeggen, de belangrijkste popster van dit moment.
Ja.
Ze is zelfs in 2019 uitgeroepen tot de vrouw van het decennium door Billboard. En het is een zangeres, een singer-songwriter, die nou voornamelijk popliedjes maakt. Heeft een enorm talent. Het is geen visionair zoals een Bob Dylan of een muzikale duizendpoot als een Prince of een soort van allround kunstenaar als David Bowie.
Vind jij misschien? Ik
maar er komt ook iets heel positiefs natuurlijk voor in de plaats. Want ze is wel iemand die gewoon verdomd goed weet hoe je een goed popliedje schrijft.
Ja, ja.
En binnen die traditionele kaders van popmuziek weet ze gewoon hele interessante, mooie dingen te maken die een heleboel verschillende mensen aanspreekt en die ook gewoon van genre naar genre roepen.
Ze en als je haar carrière even kort zou kunnen beschrijven?
Nou, ze is begonnen.
Volgens mij is ze op de 14e of zo
Op de 14e is ze begonnen met zingen.
Ja.
En op de 16e ze had iets met Shania Twain.
Ja.
Daar was ze helemaal lijp van. En ze is dus ook begonnen in de country muziek. Ze is op een gegeven moment met haar ouders verhuisd naar Nashville, Tennessee. Of naar Tennessee. En daar heeft ze contacten gelegd. Ze heeft daar gewerkt met professionele songwriters. Ze heeft een soort van ontwikkelingscontract gesloten met Sony. Maar dat leidde niet tot plaat en zo. En gaande bij beetje is ze daar ook ontdekt door iemand van Big Machine, haar eerste platenmaatschappij. Hij heeft zijn eerste plaat uitgebracht voor volledig country. En dat heeft zich de eerste 4 albums zo'n beetje is in dat genre gebleven.
Eerste
is 3.
2,5.
2,5. Vanaf Red kwamen daar ook pop-invloeden bij.
Ja.
En,
toen maakten ze die overgang eigenlijk.
Toen werd het... In 1989 is eigenlijk een helemaal een popalbum.
Ja.
En ze heeft toen later twee mooiste platen gemaakt. Folklore en Evermore. En die zit veel meer in het folkgebied.
Zijn die alle twee nou in de pandemie uitgekomen of niet? Ja, ja. Precies. Ja.
Ook vlak achter elkaar.
Vlak achter elkaar. Zelfde, en zonder
aankondiging.
Ja. Zonder enige aankondiging. Op een dag waren ze
en
er.
Toen
gewoon.
Ook nog.
Ja. Ja, ja, precies. Ja.
En als laatste Midnight... Ja. En dat is een gigantische klapper geworden. Dat is ook weer een popplaat. Het verwijst een beetje naar de synthpop van de jaren 80. Somber, ingetogen. En daar is ze heel persoonlijk. En ja, die plaat die heeft zo'n beetje alle records gebroken die je maar kan breken, wat verkoop betreft.
Ja, want één record wat mij dan opviel, dat ging dus over die Billboard 100. Ik geloof dat zij op een gegeven moment... Met hoeveel nummers in die top 10 stond?
Nou, die hele top 10. Ze domineerden die hele top 10.
Nee, dat is toch ongekend?
Met allemaal nummers van één album. Ja, dat is ook ongekend. Ze heeft in ieder geval de Beatles ingehaald. Want die kwamen niet verder dan de eerste vijf van de top 10.
Ja, Michael Jackson laat ze ver achter zich. Ja. Ja, de grote der aarde. Ja.
De grote der aarde. En 3 Grammys voor het beste album van het jaar. De best verkochte artiest heeft Madonna ook nagestreefd.
Ja.
En zo zullen in de toekomst nog wel meer records sneuvelen door Taylor.
Want jij, toen wij het er gisteren over haar hadden, Hannah, toen vergeleek jij haar met Paul McCartney.
Ja, maar dan meer als in haar songwriting. Ik ben het gewoon wel eens met Pablo. Kijk, ze heeft geen enkel genre uitgevonden.
Nee.
Maar wat wel haar uniek maakt, is dat zij al die genres beoefent. En ook nog eens super goed. Dus ze maakt een popplaat, die is meteen briljant. Wint meteen Grammy voor het beste album van het jaar. Ze maakt die folkplaten. Weet je, die breken ook alle streamingsrecords.
Ja.
En ik noemde Paul McCartney omdat zij liedjes kan maken die als een klokwerkje in elkaar zitten. Mm. Kop en staart. Altijd, bijna altijd gelaagde teksten. Literaire verwijzingen houdt ze van. Ze houdt heel erg van taal. Er zit altijd spel in. Ze speelt met persoonsvormen. Maar het ligt altijd lekker in het gehoor. En dat is knap. Weet je, je hebt ook andere geweldige singer-songwriters die misschien nog net diepere teksten hebben, maar ja, dat ligt dan weer moeilijker in het gehoor. Is misschien niet voor iedereen, wat ook helemaal prima is.
Ja.
Maar haar briljantie zit hem inderdaad dat ze zo'n groot publiek aanspreekt met zulke kwalitatief hoogstaande nummers. Dat is echt, dat vind ik ongeëvenaard.
Ja, hey, en Els, zij staat ook bekend om haar bijzondere, knappe bridges. Dat merkte jij ook bij die concertregistratie, hè?
Ja, klopt. Ja, die concertregistratie is dus een registratie van een show van haar tijdens de Eras Tour. En tijdens die show zei ze dus inderdaad bij de eerste bridge, we've arrived at the first bridge of the evening. En toen begon er al mensen zo om me heen enthousiast te worden. Dacht ik, dit is blijkbaar een ding. En die lieve fan dus die naast me zat, die zei van ja, we kennen allemaal haar bridges het beste uit ons hoofd. Dus die gaan allemaal meegeschreeuwd worden vanavond. Bereid je voor. Nou, en dat was ook zo.
Want even voor wie dat niet weet, wat is een bridge en wat maken die van haar nou zo bijzonder?
Een bridge is een stukje dus je hebt het niet altijd in popmuziek, vaak ook helemaal niet. Het is een stukje in een popliedje dat afwijkt van het gewone stramien van refrein, vers, refrein. En het is meestal in een iets andere toonsoort geschreven, waardoor je een soort van moment van bezinning kan krijgen. Of je neemt gewoon een soort van muzikale afslag, waarin gewoon iets anders gezegd wordt. En daarna ga je weer terug naar het normale verloop van het liedje.
En waarom slaan fans nou zo aan op die bridges, Els?
Ja, volgens mij omdat ze die tekst daar vaak gewoon heel goed vinden. En ik merkte ook dat het een soort opmaat qua hype, qua enthousiasme was naar het refrein wat daarna weer komt. Maar Hannah, daar kun je misschien meer over zeggen.
Nou, volgens mij vaak in zo'n bridge, het is altijd een slimmige tekst, maar het is ook vaak een soort emotioneel hoogtepunt ontlading van het nummer. Ik moet nu denken aan de bridge van Champagne Problems. Dat is een verhaal, tenminste het nummer gaat over een persoon die zit in de nachttrein en die heeft een huwelijks aanzoek afgeslagen. Hoe voel je je dan? En dan komt die, en dat is best wel een kalm nummer. En dan komt die bridge. En dat gaat dan over wat andere mensen zullen zeggen over deze persoon die dat heeft afgeslagen. En dat is dan opeens, dat is dan heerlijk om te schreeuwen. She should have made such a lovely wife. What a shame she's fucked in the head, they said. She would have made such a lovely bride. What a shame she's fucked in the head, they said.
Dit wordt echt geschreeuwd in de bioscoop.
Ja, dat schreeuwt zo lekker mee. En dat, vaak is het echt een turning point in het liedje. Ja. Een bijna een soort
Perspectiefwisseling?
Soms een perspectiefwisseling. Ze houdt sowieso heel erg van perspectiefwisselingen. Maar het is vaak een soort samen. Het balt het liedje. Het bouwt de emotionele kern van het liedje. Wordt daarin samengebald. Ik denk dat het antwoord is. Ja. Ja.
En de thema's van haar liedjes. Ik las in sommige profielen. Kwam veel voor het woord liefdesliedje. Maar is de romantische liefde nou het voornaamste wat ze bezingt? Of is dat veel rijker eigenlijk, Hanna?
Ik zou wel zeggen rijker. Zeker natuurlijk in die Folklore Evermore periode. Dat ging heel erg over. Daar thematiseert. Doet ze trouwens vaak. Ze thematiseert vaak verhalen vertellen.
Ja.
Dus het heet folklore. Het heet al folklore. Dat album gaat over mythes. Maar ze vertelt ook mythes. En Alma's Reputation. Dat is eigenlijk een hele logische voorloper van folklore. Want dat gaat over dan haar reputatie. Ook over wraak. Het wordt een beetje gezien als haar revenge album. Het kwam uit na een periode waarin ze wat slechte pers had gehad. Vooral voor wat ze deed en wat ze niet deed. En dat album is eigenlijk een soort fuck you. Maar het gaat ook, het heet Reputation. Reputation is ook een verhaal. Dus ze thematiseert verhalen, frames, mythes. En ze schrijft ook over vriendschap. Heel veel coming of age. Dat is ook echt een onderwerp wat vaak terugkomt bij Taylor. Revenge, wraak. Ze is best wraaklustig. Ze vergeet het niet als iemand iets slecht over haar heeft geschreven. Dat zit al heel vroeg in haar oeuvre. Heeft ze liedje Mean. Dat gaat dan over een recensent. Ja. Dat is al heel vroeg. Maar Kanye West had ook een tijdje beef mee. Verschillende nummers verwijzen daar nog naar. Scooter Brown had
die beef met Kanye West is natuurlijk
klassiek.
Dat is echt. Dat heeft denk ik iedereen wel gezien. Op Kanye West in 2009 dacht ik.
Ja, lang geleden
alweer. MTV Music Awards. Ja. Eigenlijk haar award bijna uit de handen gerispt.
Beyoncé moest hem.
Ik heb het gisteren nog teruggekeken. Omdat, dat is eigenlijk zo'n bizar moment. In dat profiel waar ik het eerder al over had in de New York Times. Wordt dat beschreven als dat ze, she was murdered at the stage. Mm-hmm. Maar daar is dus ook nog een hele nasleep van gekomen eigenlijk. Hè?
Ja, die niet in haar voordeel was. Je zou denken, ze stond dus op het podium. Ze kreeg een award. Er komt iemand het podium op. Trekt die award uit haar handen. En zegt, die verdient ze niet. Dan zou je denken, iedereen valt over Kanye. Maar dat was niet zo.
Nee.
Ja, nee, veel mensen
wat was
vielen
dan wel
ook
de
over haar. De dynamiek was dat er nog een heel lang kwam er een vuur tussen Kanye en Taylor. En mensen vonden haar toch ook wel een beetje een zeur. Die jaren daarna heeft ze heel veel. Dan kan je afvragen, is dat in de slipstream van die gebeurtenis of staat dat los? Heel veel over zich heen gekregen. Misschien de dingen van ze zou te veel mannen daten. Het ging altijd over de relatie zou een slet zijn. Uiterlijk te dik, te dun.
Is dat ook gewoon het feit dat mensen misschien op voorhand voor Kanye waren? Is dat gewoon een uiting van seksisme?
Ja, natuurlijk. Ja, maar kijk, het is een vrouw die zich liet gelden in de jaren 0 en 10 de Amerikaanse muziekindustrie.
Ja.
Dat was voor iedere vrouw toen een moeilijke tijd. En inmiddels kijken we natuurlijk, je noemde net Britney en Free Britney.
Ja.
Inmiddels kijken we daarop terug hoe we met Britney zijn omgegaan. Dan denken we, jeetje, wat was dat heftig.
Ja.
En Taylor heeft zich staande gehouden in die tijd. Haar heeft dus het wel gelukt.
Ja.
Maar het was voor elke vrouw, denk ik, toen moeilijk. En niet dat het nu niet meer moeilijk is. Maar ja, een blonde vrouw die zelf liedjes schrijft, dat geloofden mensen gewoon niet. Er werd ook heel vaak gesuggereerd dat zij haar nummers niet zelf schreef. Dus dan deed ze met een co-writer. Die dan, laten we zeggen 25% van het nummer had geschreven. Zette ze heel netjes die co-writer ook op het album. Er werd er gezegd, die co-writer heeft dit geschreven. Mm-hmm. Taylor zat erbij. Die staat voor de sier ook. Staat er naam bij die liedjes.
Ja.
Dus dat soort dingen kreeg zij heel erg mee te maken. En heeft zij heel erg ook weer gebruikt in haar muziek. We noemden net even 1989. Lijkt een vrolijk popalbum. Maar daarin bijvoorbeeld een vrolijk nummer. Shake It Off. Een vrolijk nummer. Je denkt het is een vrolijk nummer. Shake It Off.
Het gaat eigenlijk over het leven in het patriarchaat, toch?
En
nou,
ook
toch wel.
Je kan het persoonlijk maken en dan breder uittrekken. Van I go on too many dates. Zingt het vrolijk.
Haar liefdesleven was voortdurend natuurlijk onderwerp van gesprek. Maar wat mij zo fascineert aan haar, hoe zij al die conflicten zich op een bepaalde manier weer eigen maakt. Ik las bijvoorbeeld ook dat zij in haar huis gewoon een foto heeft staan van dat moment dat Kanye dus het podium opging. En dat is bitterzoet, weet je.
Want een soort dan van een reminder van...
Ja, ja, van hoeveel shit ze eigenlijk heeft gehad.
Ah, ja, maar ze ook, verwerkt het, zoals Anne ook al zegt, alles. Al
ja, ja, al het drama en alle tegenwerking wordt ook weer verwerkt tot iets.
Ja, maar ik zie daar dus ook iets kwetsbaar in. Ja. Omdat dan denk ik, wauw, dan ben je gewoon nog steeds in je Evermore-era naar Kanye aan het verwijzen.
Ja.
En dan vind ik dat ook weer heel... Kijk, ik heb een zwak voor Taylor, dus alles wat ze doet, daar smelt ik van.
Daar ben ik een beetje achter,
maar ik zie daar dus ook pijn. Ik denk, jeetje meid, you cannot let go.
Ja,
Het is 13 jaar later en ik snap het, want ik zou het ook niet kunnen laten gaan. En dan gebruik ze het weer en dan, ja, dan denk ik, oh ja, dat voelt allemaal alsof ook naar coping mee.
Je gunt haar gewoon closure als het gaat om Kanye West.
Maar het is ook iets heel krachtigs, toch? Dat ze juist iets wat haar is aangedaan omzet en iets wat, zeker, en waar ze enorm succes mee had.
Nou, dat bedoel ik eigenlijk zeggen. Dat brengt me ook tot haar zakelijke conflicten. Want daarin is ook iets, heeft ze ook een hele bijzondere stap gezet.
Ja.
Zij had een conflict. Nou, misschien kun je dat een beetje vertellen, Pablo.
Nou, ze heeft een paar van die conflicten gehad waar ze gewoon echt als ultieme winnaar uit is gekomen.
Ja.
Maar de belangrijkste of de meest bekende is die ene waarbij ze de rechten van de mastertapes van haar eerste 5 albums terug wilde kopen. Die, de albums die ze heeft gemaakt voor Big Machine. 5 of 6.
Ja, Reputation doet ook nog mee. Dus
Reputation
dan
en dan 6. Lover was...
Lover doet niet mee.
Nee. Ja. Dus de eerste 6 albums. En die waren allemaal bij Big Machine. Op zich is dat niet zo raar, want als artiesten een plaat opnemen, kost dat heel veel geld.
Ja.
En dat wordt allemaal voorgeschoten door de platenmaatschappij, die vervolgens ook de rechten krijgen. Maar Taylor wilde heel graag die rechten van haar eerste 6 platen terugkopen.
Ja.
Nou ja, daar werd ontzettend moeilijk over gedaan. En eigenlijk moesten die rechten gewoon aan de hoogste bieder verkocht worden. Mm. En toen heeft Taylor gedacht van, nou ja, fuck you. Weet je wat, ik ga gewoon al die platen opnieuw opnemen.
Ja.
Want ze had wel de auteursrechten natuurlijk. En dat heeft ze niet alleen maar gedaan, zo 1 op 1. Ze heeft er gelijk iets heel bijzonders van gemaakt met extra nummers erop. Zodat het ook aantrekkelijk werd voor alle fans. En bang, al die platen die ze heeft er 3 uitgebracht volgens mij van die eerste periode. Die verkochten allemaal gewoon meer dan de oorspronkelijke platen.
Ja.
Dus al die fans die hebben gewoon een tweede gekocht. Ook om gewoon natuurlijk om Taylor te steunen in haar
strijd. Dat is zo mooi eraan. Ja. Dat al die fans gewoon zich achter haar dan scharen. En dat het dan gewoon... Eén grote...
Ja, er zit een enorme
naar de muziekindustrie.
Ja.
Hey, en een van die re-recordings, waar jij het dus net over had, komt dus ook dit weekend uit.
Anna,
wat is de sfeer daaromheen? Want jij zit ook in een WhatsApp-groep die zich helemaal over Taylor Swift gaat.
Een Instagram-groep.
Zeg maar.
Ik zat net nog even te kijken. Ik zit inderdaad in een Instagram-groep met andere Swifties, vooral schrijvende Swifties.
Ja.
Ja, dat album komt eraan. Er is heel veel... Mensen zijn heel benieuwd naar die extra liedjes. Jij noemde die ook al. Dat noemt zij dan full tracks. En dat zijn liedjes die ze in die periode heeft geschreven. Maar niet al toen niet hebben gehaald.
Ja.
Jij noemde net Shania Twain. Er is een theorie dat er misschien wel een van die liedjes een samenwerking is met Shania. Dus iedereen zit van oei oei. De titels weten we al. Ze had een deal met Google waarbij je een paar weken terug kon je, als je op Google Taylor Swift intikte in de zoekmachine, kreeg je een puzzeltje, een woordpuzzel, waarin je dan een Swift gerelateerd woord moest opzoeken. En als er dan iets van 13 miljoen of 30 miljoen, ik weet het niet eens meer, puzzeltjes zouden zijn gekraakt, zouden we de titels krijgen. Dan zou er een fold van die extra liedjes. Toen is Google vastgelopen. Dus ik heb geen puzzeltje bereikt, want Google lag plat.
Oh, jeetje.
Maar we hebben dus de titels, we hebben het gekraakt, we hebben nu de titels van die nummers en iedereen vraagt zich natuurlijk af, wat zijn de lyrics? Ze heeft nu een klein papier, een foto van een papiertje met lyrics erop in een story. Iedereen vraagt zich af, bij welke titel horen die lyrics? Dus ja, de anticipation is weer enorm.
Want zeg maar, Swiftie zijn betekent ook part-time detective kunnen spelen,
God, ja,
toch?
Ja, en ja. Ik hou niet van kruiswoordpuzzels. Ja, zij staat heel erg bekend om haar Easter eggs. En dat is eigenlijk begonnen als een soort van gebbetje. Iets wat zij zelf leuk vond. In een van haar eerste albums had ze dan een booklet bij. En dat boekje had ze dan een paar letters groot gedrukt. En als je dan die letters onder elkaar zette, kwamen daar weer lyrics uit. Of zinnetjes uit. Of een boodschap uit. Daar begon het mee. Iets wat zij gewoon grappig vond. Of leuk vond. En ze hield zelf van die booklets, vertelt ze altijd. Dat is uitgegroeid tot iets wat helemaal uit de hand is gelopen. Dat heet dan Easter Egg Hunt. Zij laat eigenlijk in al haar uitingen, dus van videoclips tot Instagram post, laat zij boodschappen achter die hinten naar een nieuw album, een nieuw liedje, wanneer ze nieuwe tourdata bekend gaat maken.
Ja.
En de fans hebben er sport van gemaakt om de codes te kraken. Nou ja, nu met dat Google was het heel duidelijk. Er was een code te kraken. Maar er zijn ook heel veel TikToks met enorm uitgebreide theorieën over bijvoorbeeld wanneer dan Reputation. Dat is ook een album van haar. Daar komt ook een re-recording van. We weten niet wanneer.
Ja.
En dat, nou, dat zijn gewoon TikToks van minutenlang waarin wordt gespeculeerd welke datum het is. Want als je dat cijfer optelt, wat dan de derde cijfer in haar laatste Instagram post was. En de laatste had ze twee keer met haar hand geklapt, bij wijze van spreken. Wordt allemaal bij elkaar opgeteld. Soms klopt het. Vaak ook niet. En dat weten Swifties. Dus er is ook een soort van humoristische, zelfbewuste laag in al die detective TikToks.
Ja.
Die, het is een sport om een sluitende theorie te creëren. Of die nou klopt of niet. Maar als die maar sluitend is. Dus ja, dat is ook ja, weer onderdeel van dat meer actieve fandom. Zij ja, reikt het wel aan. En de Swifties doen er iets mee. Ja, en soms gaat het andersom.
Ik vind het fantastisch ja, om te ja, horen. Want het is haast. Het is eigenlijk een hele lieve secte haast.
Ja, ja, een hele nou, wat ja, veel mensen denken.
Maar helemaal
zien,
niemand zijn macht misbruikt. Maar nee, we nee, wel gewoon lekker
zien. Ja, ja, lekker met haar ja, bezig gaan.
Ja, ja. En precies, veel mensen zien dus dat actieve niet. Het idee wat mensen hebben überhaupt van fandom is de artiest spreekt en de fan luistert. Ja. Maar veel mensen zien over het hoofd hoe speels en zelfbewust en komisch mensen ook ermee omgaan. We weten dat we gekkies zijn. Ik maak aanhalingstekens in de lucht. Maar we doen het er ook om. En die filmpjes met die theorieën zijn bedoeld voor andere Swifties die code snappen, die de grap snappen. Die...
Ja, plus dat jij ook, jij, wat ik ook bijzonder vind, is dat er is echt een interactie met de fans en met Taylor Swift. Ja, dus TikTok-filmpjes ja, die ja, kunnen dan weer door haar worden gezien. Ja, en daar wordt ja, zij, doet zij dan weer iets mee tijdens ja, bijvoorbeeld het concert.
Ja, wat zij heel goed doet en eigenlijk al sinds het begin van haar carrière. Kijk, ze is als tiener begonnen, toen had je Tumblr en MySpace.
Ja.
Zij gebruikte dat al om te communiceren met haar fans. En nog steeds, kijk, ze is nu zo groot. Ze zit niet overal meer berichtjes achter te laten. Ze deelt ook niet heel veel over haar persoonlijke leven. Maar zij en haar team, Taylor Nation, het is dan haar online team. Het is ook weer een aparte account. Ja. Letten heel goed op wat er gebeurt op TikTok. Ja. Wat ja, nu de rituelen zijn. En zij speelt daarop in. Dus een voorbeeld inderdaad is dat een jongen die had een grote Taylor Swift fan, had een best wel simpel, bijna lullig dansje gemaakt op het nummer Bejeweled. En hij bedoelde dat, maar hij deed het vol passie. Dus hij liep een soort catwalk af en dan ging hij met zijn vingers een beetje wiggelen. Dat was het Bejeweled dance dansje. Onder het fandom werd dat opgepikt. Andere fans vonden dat geweldig. Gingen dat dansje doen op fanparties.
Ja.
Toen kwam de Eras Tour en Taylor heeft dat dansje geïncorporeerd bij het nummer Bejeweled met haar professionele dansers. En die ja, die jongen was natuurlijk door het dolle, kreeg ja, VIP-ticket, kreeg een hoed van haar.
Dat is echt je allergrootste droom ja, als dat gebeurt.
Ja, ja, ja. Dus zij ziet wat die fans doet en dat noemt ze ook, dat benoemt ze ook. Ze ja, zegt ook wel ja, regelmatig, I see you, I know you.
Maar dat is ook onderdeel van een, zeg maar, zakelijk instinct, toch?
Ik denk
Pablo,
het.
Je, want wat, je, ze kan ja, ook op
eigenlijk
manier,
aan de ene kant denk je, ja, het is een soort benaderbare godin.
Ja.
Tegelijkertijd gebeurt er zo ontzettend veel. En ik wil Taylor helemaal niets tekort doen hoor, maar er gebeurt zo ontzettend veel dat je wel moet zeggen, ja, er moet wel gewoon een heel team achter zitten, weet je, met ja, al die ja, dingetjes die verzonnen worden.
Ja.
En ze heeft natuurlijk, ja, wat je zegt, het heeft enorm goed zakelijk instinct.
Ja,
ja, ja, maar kijk, dat is ook zo. Want vaak in een narratief om fans is, dan zeggen mensen, maar het is ook zakelijk. Maar dat maar is eigenlijk maar, een valse ja, tegenstelling. Ja, want nee, authenticiteit en zakelijkheid ja, gaan samen. We zien haar zakelijkheid
ja,
en we love her for it.
Ja, en jij zei aan de telefoon gisteren al dat jij überhaupt een fangirl bent. Dus dat jij het gewoon
ja,
fan zijn gewoon. Dat jij dat, nou, daar heb je gewoon je diploma voor gehaald. Dat is wel duidelijk. Elsbeth, vind jij dat aanlokkelijk? Zou jij ook op die manier fan kunnen zijn?
Of ben je dat geweest?
Ben je het geweest?
Ja, nee, ik ben wel fan. Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van Arctic Monkeys.
Ja.
Daar heb ik een tattoo van laten zetten. Maar dat is helemaal niet zo'n soort gemeenschapszin als dat ik hier bij Taylor Swift merk. En ja, ja, het is natuurlijk super aanlokkelijk. Het is een enorm warm bad waar iedereen welkom is. En ja, je kan er echt zoveel tijd aan besteden als je wil. Dat blijkt ook met allerlei detective filmpjes.
Ja. Jij, Pablo?
Nee, ik vind alle fans gek. Maar ik ben wel stiekem fan geweest. Misschien slash bewonderaar van een aantal artiesten. Maar ik ben meer van de luie type hoor. Ik ga geen puzzeltjes oplossen online.
Dus... Ja, ja, jij zei al van, wat kunnen we denk ik allemaal met elkaar eens zijn, dat ze eigenlijk de grootste ster is op dit moment. Mm-hmm. En eigenlijk ongeëvenaard.
Mm-hmm.
En wat zegt dat dan over de tijd waar we nu in leven, dat zij het is? Een hele grote vraag, maar die, dat
Nou, ik denk, ze is wel het type ster dat gewoon voortgebracht wordt door de tijd waarin we leven. En met de social media en hoe die gebruikt werd, hoe die heel creatief gebruikt wordt.
Ja.
Een ander voorbeeld daarvan is, die slang natuurlijk niet zo groot als Taylor. Maar iemand als Lil Nas X, die weet ook heel precies gewoon Instagram te gebruiken, TikTok, om gewoon zijn fans te activeren. Mensen elke keer weer te prikkelen.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel erg in het voordeel werkt van Taylor. Afgezien natuurlijk van het enorme talent. Maar dat ze op die manier al die verschillende gereedschappen gewoon heeft aangewend om haar fans zo actief mogelijk te maken. En er ontstaat dus een soort van wisselwerking waarbij Taylor iets geeft. Ze krijgen iets voor terug. Ja. En dat gaat steeds maar door. Dat houdt elkaar gewoon voortdurend bezig.
Ja, dat heeft iets heel ontroerends, vind ik, die wisselwerking.
Ja, maar je moet... Zeker. Maar ik denk dat je ook niet moet vergeten... Zij is hier al heel erg lang.
Ze is al 16 jaar.
Albums. Dat oeuvre is gigantisch. En
heb jij het idee dat we in Nederland soms een beetje achterlopen?
Nou, als je daar Swifties vraagt. Dus mijn vriendin, die is al fan. Die is iets jonger dan ik, maar die is echt al fan sinds haar tienertijd. En die zit van, jezus, iedereen doet alsof ze nu groot is. Maar wij waren hier al die tijd al.
Ja.
Altijd al enorme fan. Er is niks veranderd. Maar wat natuurlijk wel... Kijk, veel mensen vragen, waar komt die ineens vandaan? Het zijn ook omstandigheden. Dus een positieve clusterfuck aan de hand. Die Folklore Evermore albums. Die hebben supergoede pers gehad. Midnight was een knaller. Maar die re-recordings zaten ertussen. En niemand had verwacht dat die zo groot zouden worden.
Nee.
En die re-recordings, dat zijn eigenlijk albums. Een deel uit de jaren nul. Die fans uit de jaren nul zijn weer terug. Die zijn nostalgisch. Die denken, wauw, Speak Now was mijn album. Is het derde album. Ik haak weer in. De nieuwe fans, die kenden waarschijnlijk al de oude muziek. Maar die krijgen weer een nieuwe band met die oude muziek. Er komt ook nog eens een nieuw album, Midnight. En dan komt die Eras Tour. Waarin ze al haar albums bezingt eigenlijk. Al haar albums combineert. Dat is weer heel groot op TikTok. Dus het is ook gewoon haar moment. Zij is nu op het hoogtepunt in haar carrière. Dus het is niet zo dat opeens de wereld naar Taylor Swift keert, omdat we op een soort moment zitten. Nee, maar
wat heel erg waar is, is natuurlijk ook, er zijn een paar momenten geweest waarbij het aantal fans zich behoorlijk heeft uitgebreid.
Ja.
En de eerste 4-5 platen, of de eerste 4 platen, die hebben waarschijnlijk in Nederland of in Europa überhaupt niet zo heel veel gedaan, omdat het was country.
Ja.
En daar scoorden ze natuurlijk in Amerika wel heel goed.
Ja, dat vergeten we ook hoor. Ja. Want country is natuurlijk zo groot in Amerika.
Dus vanaf 1989 werd ze echt een hele grote hier.
Ja.
Bij een bepaald publiek. En wat Hannah zei, Folklore en Evermore, die kregen een soort van badge van artistieke waarde, omdat ze daarop samenwerkten met
Bon
Iver, met Aaron Dessner en Jack Antonoff, daar had al mee gewerkt. Dus een bepaald soort popliefhebber, een serieuze popliefhebber, ook aanhalingstekens. Die konden gewoon veilig aanhaken, want... Ja. Het was oké, er zat een keurmerk aan, weet je wel.
Ja.
Dus toen waren er waarschijnlijk ook wel meer mensen overstag gegaan. Voor
was tot slot de concertregistratiefilm. Hoe lang draait hij nog? En kunnen we hem nog zien?
Volgens mij draait hij alleen komend weekend nog.
Oei.
Ja,
want hij is maar voor 4 weekenden in Nederland gepland.
Ja, maar ik las in jouw stuk dat het misschien nog verlengd wordt. Maar dat is nog niet duidelijk.
Succes. Nee, dat
een succes,
Dat zou heel goed kunnen, want het gaat heel hard met de kaartjes.
En de Europese Tour, hè? Volgend jaar.
Ja, dat is ook een bizarre aan deze film. Hij draait al terwijl de Tour nog loopt.
Ja.
En als je nou nog helemaal in dit universum moet stappen, weet je? Wat zou dan het eerste stapje kunnen zijn?
Ja, ik denk er misschien... Het hangt er helemaal vanaf wat voor Taylor Swift-fan je wil zijn.
Precies, en wie er tegenover. Ik maak dan soms wel eens een playlist voor vrienden die ik erin... Maar dat zijn altijd hele individuele playlists, toch? Ja. Je moet heel erg...
Ja, ik vind bijvoorbeeld de Taylor Swift van Folklore en Evermore... vind ik de leukste Taylor.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen helemaal gaan van 1989.
Ja.
Of Reputation, of weet ik veel wat. Midnight.
Maar aangezien er bijvoorbeeld ook 2 Netflix, er staat een concertfilm op Netflix en een documentaire. Is dat bijvoorbeeld ook leuk om te kijken als je...
Ja, misschien een Reputation Tour?
Ja.
Ja.
Ja, mijn vriendin zet die om elke maand.
Je bent dus inmiddels een klein beetje zat.
Ik hoef de Reputation Tour... Nou, met Oud en Nieuw wil ik hem wel weer zien. Misschien wel de Reputation Tour. Kijk naar Pablo. Kijk naar... Ja.
Oké.
Nou, heb je gelijk wel een mooi overzicht. Toch?
Ik denk het ook. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tieme Hageman. En eindredactie wordt gedaan door Julia van Alem en Corine van Duin en Emily van Kinschot. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.